Goedenavond, gemeente, namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en alle die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom in deze dienst. Vanavond gaat bij ons voor onze eigen predikant, dominee van der Zwan. In de weekbrief van deze week worden diverse activiteiten voor de komende periode aangekondigd. Wij vragen deze keer extra aandacht voor deze weekbrief. We noemen Bijbelkring Het Kruispunt, die deze keer samenkomt in de pastorie. Actie Kerkbalans. De week van gebed van 19 tot en met 25 januari. En diverse activiteiten in het kader van de missionaire oriëntatie. In de persoonlijke voorbeden denken we aan Henriette Wiegman, Houduifweg 12, die maandag de laatste preventieve bestraling moet ondergaan en voor langere tijd een preventieve hormoonkuur moet volgen. We bidden voor de heer M.A. de Rooij van Immingplein 24, die zaterdag 4 januari vanwege een bacteriële infectie is opgenomen in het diaconessenhuis in Utrecht. We bidden voor mevrouw J. van Os van de Heuvel van Marijke Meuhof 1. Zij werd afgelopen zondagavond met benauwdheidsklachten opgenomen in het ziekenhuis, maar mocht gisteren gelukkig weer naar huis terugkeren. Als eerste lied zingen we Psalm 100, vers 2 en 3. Vers 2 begint met: De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt. En vers 3 begint met: Ga tot zijn poorten in met lof, met lofzang in zijn heilig hof. En na het zingen van Psalm 100, vers 2 en 3 is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij willen nu samen gaan zingen uit Weerklank. Weerklank, Psalm 93. Psalm 93, de verzen 1 en 4. Het gaat vanavond over waarom het christelijk geloof het unieke geloof is. En ook in de psalmen komt steeds weer naar voren dat het de Heere is. De Heere, er staat dan ook de naam van God. De Heere is degene die regeert. Hij alleen, hij is koning. Hij regeert alleen. Psalm 93 uit Weerklank, de verzen 1 en 4. Vanaf het begin van de schepping vergadert de Heer zijn kerk over het rond van deze aarde en in verbondenheid met haar doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen vervolgens van Psalm 81 de versen 10 en 11. 10 en 11 van Psalm 81. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. O God, en zo drukt u het Israël al vanaf het begin op het hart om geen andere goden te dienen, maar om alleen u trouw aan te hangen. Heere, u te eren als hun God, u die de Heere bent, die schepper in hemel, de schepper van hemel en aarde, die volk Israël leidde uit de slavernij en het voerde in de vrijheid van het leven met u in het beloofde land. Heer, en zo bent u die enige, unieke God, u de Heere, die zich geopenbaard hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in wiens naam wij hier vanavond zijn samengekomen. We danken u dat wij u zo mogen kennen, dat u zich zo aan ons hebt geopenbaard. Heer, dat te midden van alle goden wij uw stem mochten horen, te midden van alle afgoden, Heer, die in zichzelf geen goden zijn, maar wel allerlei stemmen hebben in ons leven, in onze samenleving. Maar te midden van al die stemmen hebt u uw stem laten klinken en mogen wij hier vanavond bijeen zijn, omdat u tot ons gesproken hebt: zie, ik ben uw heil alleen. En daar willen we u voor danken. Danken dat wij u zo mogen kennen, maar tegelijkertijd, Heere, is het ook zo belangrijk dat we volharden in dat geloof. Dat we bij u blijven, want wij zijn niet beter dan wie dan ook. Ook wij, Heere, zijn van die mensen die, zoals een van de reformatoren het noemde, Calvijn, van die afgodenfabriekjes zijn. Mensen die altijd maar weer op zoek zijn naar andere goden. Heere, en daarom bidden we u, neem ons bij de hand, houd u ons vast, vervul ons met uw geest en wil ook het onderwijs van vanavond zegenen, opdat we aan u trouw mogen blijven, ons in uw liefde mogen verheugen, ons aan u mogen overgeven, in geloof en in vertrouwen. Wil zo deze dienst zegenen en bij ons zijn, zoals we hier in de kerk zijn, maar ook als we meeluisteren, meekijken via kerktelefoon of internet. Schenk zo uw onmisbare zegen bij uw woord en laat het zo in ons hart mogen worden binnengedragen, opdat wij ons leven aan u mogen wijden. Heer, dat vragen we van u, in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit de brief van de apostel Paulus aan de christelijke gemeente van Rome. Het eerste hoofdstuk, de versen 16 tot en met 32, Romeinen 1, de versen 16 tot en met 32. Romeinen 1, vers 16 tot en met 32. De apostel Paulus schrijft daar: en we horen daarin het woord van God, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven. En zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. En we willen dan vanavond wederom stilstaan bij zondag 7 uit de catechismus en dan vooral bij de eerste vraag uit zondag 7. Zondag 7, vraag en antwoord 20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig zoals zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 96, de versen 1, 2, 3 en 7. 1, 2, 3 en 7 van Psalm 96. Groot en prijswaardig is de Heer, zo zongen we, en vreselijk boven al de goden. En vreselijk is niet in de zin zoals wij dat tegenwoordig gebruiken, dat is toch vreselijk, maar ontzagwekkend wordt ermee bedoeld. Ontzagwekkend. Hij verdient alle ontzag boven al de goden. De gemeente in IJsselstein vind je allerlei verschillende kerken. Een Rooms-Katholieke kerk, een Protestantse kerk, een hersteld hervormde kerk, een evangelische kerk en natuurlijk ook een hervormde kerk, hervormde kerkgebouw, hervormde gemeente. Maar in IJsselstein is ook een moskee, ook bij de spoorbaan, het sneltram. Kom je in grotere steden, dan vind je zelfs veel meer moskeeën. En dan kun je zelfs Hindoestaanse of boeddhistische tempels aantreffen. Bijvoorbeeld in Amsterdam heb je een heel grote boeddhistische tempel. En in grote steden kom je vaak ook nog wel een synagoge tegen. En die synagogen en die moskeeën en die tempels, die bepalen ons erbij dat er in Nederland een grote verscheidenheid aan godsdiensten aanwezig is. Tegelijkertijd leven we ook in een land waar velen, zo'n 57%, zich eigenlijk niet meer tot een bepaalde kerkgemeenschap of religieuze groepering rekent. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal niets geloven, maar ze voelen zich niet betrokken bij een kerk of bij een religieuze beweging. Ze vullen hun levensbeschouwing op hun eigen manier in. En onder hen bevinden zich natuurlijk ook mensen die geloven dat er geen God is. Atheïsten. We leven dus in een maatschappij waarin sprake is van een breed palet aan levensbeschouwingen. We leven te midden van veel mensen die zingeving vinden in allerlei overtuigingen en religies. En dat stelt ons onherroepelijk voor de vraag, hoe zit het dan eigenlijk met ons eigen geloof? Als er zoveel godsdiensten zijn en mensen zich daarbij thuis voelen, ja, wie zegt dan dat ons geloof waar is? Ons geloof in Jezus Christus, de Zoon van God, die God gezonden heeft om ons te verlossen, we belijden het. Maar is dat nu het enige ware geloof? Hebben al die andere mensen het dan bij het verkeerde eind? Gaan al die mensen dan ook verloren? Nou, bij die vragen wil ik stilstaan naar aanleiding van de eerste vraag uit zondag 7 van de catechismus, zoals we die zojuist ook hebben gelezen. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam verdoemd zijn geworden? Nee, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. En nu gaat het mij vanavond vooral om de stelling die hier wordt ingebracht, dat alleen degene die Christus door een waar geloof zijn ingelijfd en al zijn weldaden aannemen, ook door hem zalig zullen worden. Kort gezegd, je wordt alleen zalig als je in Jezus Christus gelooft. Dat is wat de catechismus hier leert. Je wordt alleen behouden als je gelooft in de Heer Jezus. En tegen de achtergrond van die stelling komt de vraag op, hoe zit het dan met al die mensen die een ander geloof aanhangen? Niet dat dit nu de vraag is waar ook de catechismus zich hiermee bezighoudt. De catechismus stelt de vraag of iedereen door Christus zalig wordt, tegen de achtergrond van de leer van de katholieke kerk, dat je niet zelf hoeft te geloven als je maar bij de kerk hoort. Als je maar lid bent van de kerk, dan gelooft de kerk wel voor jou. Dat is de gedachte, de Rooms-Katholieke gedachte. Je hoeft niet precies te weten hoe het in het geloof zit. Als je maar deelneemt aan het kerkelijk leven, de eucharistie, dan is het goed. Je deelt in het geloof van de kerk. En tegenover die gedachte, waar de reformatie natuurlijk heel erg in de strijd tegen met de Rooms-Katholieke kerk, natuurlijk tegenover die gedachte worden de vragen 20, 21 en 22 van de catechismus gesteld. En gezegd van nee, het is natuurlijk niet zo dat je op het geloof van een ander zalig kunt worden. Maar je moet wel zelf geloven. Je moet wel jezelf in Jezus vertrouwen als je verlosser en je zaligmaker. Maar juist dat antwoord bepaalt ons weer in onze tijd bij de vraag wat je dan moet denken van mensen die een ander geloof aanhangen, een andere geloofsovertuiging hebben. Hebben die mensen dan allemaal bij het verkeerde eind? En gaan die mensen dan ook allemaal verloren? Ja, dat is toch wel moeilijk voor te stellen, dat al die andere mensen dan verloren zullen gaan. Je wilt er eigenlijk niet aan denken dat dat zo is. Een vreselijke gedachte natuurlijk, vreselijk als dat zo is, als dat gebeuren gaat. Het is daarom ook aantrekkelijk om dan ten eerste maar te denken van, ja, dat uiteindelijk iedereen wel door Christus gered zal worden. Wat ze ook geloofd hebben, aan het einde van de tijden komt het allemaal wel goed. Ook voor wie niet in hem geloofde, om wat voor reden dan ook, komt het uiteindelijk toch goed. En dat is een gedachte die je ook in de geschiedenis van de kerk en ook vandaag de dag in de kerk onder theologen tegenkomt. We noemen dat de leer van de alverzoening. Uiteindelijk zal het met iedereen goed komen, of je nu gelooft of niet. Want Christus heeft voor de zonde van alle mensen geleden en daarom zullen alle mensen ook door hem zalig worden, door hem gered worden. Ja, dat is wel een heel aantrekkelijke optie. Zeker als je mensen in je omgeving hebt die niets of iets heel anders geloven, zeker als je eraan denkt hoeveel mensen er niet in Christus geloven, je wilt niet dat ze verloren gaan. En dan is de alverzoening natuurlijk wel een uitkomst. Maar ja, bijbels is het niet. De Heer Jezus spreekt zelf over het eindgericht, waarin er een scheiding wordt gemaakt tussen mensen die in mogen gaan in de hemelse rust bij de Vader, de rust van de Vader, en waarin anderen worden verwezen naar het eeuwige vuur. Jezus zelf spreekt daar regelmatig over. De gedachte dat mensen naar de hel gaan, verloren gaan, die komt juist bij Jezus vandaan. Hij stelt het zelf steeds heel duidelijk. En ook in het boek Openbaring lezen we, bijvoorbeeld in hoofdstuk 20, vers 15, dat God aan het einde van de tijden de boeken opent. En als iemand niet bleek geschreven te staan in het boek van het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur. De Bijbel is er dus duidelijk over. Er zijn twee groepen mensen. De ene groep wordt zalig, de andere groep niet. En je moet de Bijbel dus wel geweld aandoen door te stellen dat alle mensen uiteindelijk zalig zullen worden. Zalig word je volgens de schrift als je in de Heer Jezus gelooft. Maar ja, hoe zit het dan met al die mensen die een ander geloof aanhangen? Hebben die het dan allemaal bij het verkeerde eind? Is het niet pedant, aanmatigend om dan te stellen, van ja, maar alleen in Jezus Christus word je behouden? Wie zegt dat jij de waarheid in pacht hebt? En zeker in onze samenleving bestaat daar weinig begrip voor. We leven in een tijd waarin de algemene norm is dat ieder zijn eigen waarheid mag hebben. Als je maar niemand uitsluit. Iedereen mag geloven wat hij of zij wil. En als je dan op grond van dat geloof zegt dat sommigen wel en anderen niet behouden worden, dat sommigen wel verloren gaan en anderen behouden worden, ja, dan krijg je al snel het verwijt dat je intolerant bent. En daarnaast speelt ook nog een rol dat de idee heerst dat de waarheid, dat we die helemaal niet kunnen kennen. Dat niemand die kent. De waarheid is niet bij iedereen bekend. Niet iedereen heeft de waarheid. Hooguit kennen alle mensen maar een stukje van de waarheid. Zoals dat naar voren komt in het bekende verhaal van de olifant en de blinde mannen. Het gaat over een stad waarvan alle inwoners blind waren. En op een dag kwam de koning met hofhouding en leger naar de stad. En de koning reed op een olifant. En de blinden waren nieuwsgierig. En 6 van hen snelden de koning op zijn olifant tegemoet en probeerden door te voelen erachter te komen wat de olifant was. En de eerste botst direct tegen de flanken en viel. En de olifant, en hij zegt, de olifant is een soort muur van klei die in de zon gebakken is. En de tweede die voelde een slagtand en riep, wat kan er zo rond en scherp zijn? De olifant moet een speer zijn. En toen kwam de derde blinde dichterbij, greep per ongeluk de slurf en zei, de olifant is een slang. En daarna kwam de vierde blinde die de knie van de olifant aanraakte en die zei, de olifant moet wel een boom zijn. En de vijfde raakte het oor van de olifant aan en zei, het is overduidelijk dat de olifant een waaier is. En de zesde blinde voelde een slingerende staart en zei, ik weet het al, de olifant is een touw. En toen ze terugkwamen en bij de andere blinde vertelden, de zes blinden allemaal wat ze gevoeld hadden, wat de olifant volgens hen was. En zonder te luisteren naar wat anderen vertelden. En ze gingen steeds harder praten en steeds meer door elkaar heen om anderen te overtuigen. Ze waren immers zelf allemaal bij de koning op de olifant geweest en ze hadden het zelf meegemaakt en echt gevoeld. En niemand begreep er iets van. En kon zich voorstellen hoe de olifant eruit zag. Wat een olifant is en wat er gebeurd was. En de moraal van het verhaal is dan dat een olifant het geheel is dat veel te groot is. Dat de olifant het geheel te groot is om door één mens te bevatten. Dat iedereen maar een beperkt stukje van de waarheid van de olifant heeft kunnen waarnemen. Dat verschillende mensen al die verschillende perspectieven nodig hebben om met elkaar zicht te krijgen op het ene geheel. Alleen door naar elkaar te luisteren, proberen te begrijpen wat een ieder heeft gevoeld, heeft ervaren, kunnen we de olifant in beeld krijgen. Alleen door open te staan, door andere zienswijzen, perspectieven en wat anderen hebben ervaren, zullen we zelf ontdekken wat het geheel is, zullen we zicht krijgen op het geheel. Dat is de moraal van het verhaal van de olifant. Iedereen heeft dus volgens dit verhaal een stukje van de waarheid. En samen komen we tot de waarheid, het echte verhaal. En zo moeten we, zoals de gedachte naar aanleiding, zo wordt met dit verhaal geïllustreerd, ook tegen de godsdiensten aankijken. Je mag er gerust van uitgaan dat Jezus de waarheid is en dat hij de waarheid over God gesproken heeft. Maar je moet er ook van uitgaan dat ook Boeddha en Mohammed over God de waarheid hebben gesproken. En zo draagt iedere godsdienst iets bij van de waarheid, draagt iedere godsdienst iets van de waarheid in zich. Ja, dat is een verhaal wat het in deze tijd natuurlijk prima doet. Dat is wat aangenaam in de oren klinkt. Dat is wat mensen graag horen in deze tijd. En misschien horen we dat zelf ook wel liever het beste. Dat zou wel makkelijk zijn als het zo is. Het zou heel wat strijd kosten. Maar het staat dus haaks op het belijden dat je alleen door het geloof in Jezus Christus zalig kunt worden. En daarom wordt dat als intolerant bestempeld. Elke godsdienst draagt iets van waarheid in zich. Zo zeggen mensen om ons heen. Maar door dat te stellen ben je eigenlijk net zo goed intolerant. Want niemand kan met dezelfde stelligheid beweren dat de moraal van het verhaal van de olifant wel klopt. Als je zegt, dit is het ware verhaal, het verhaal van de olifant, ja, waar baseer jij dat dan op? Daarvoor is geen enkel bewijs. En als je uiteindelijk vindt dat iedereen dat moet geloven, en dat hoor je regelmatig om je heen, dan dring je even goed jouw geloof aan een ander op. En nogmaals, het is in tegenspraak met wat de Bijbel ons leert. Namelijk dat je alleen door het geloof in Jezus behouden wordt. Dat is de waarheid. Jezus Christus is de waarheid. En hij heeft het ook zelf gezegd in Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De waarheid, ja, die is er wel degelijk. En de waarheid is ook maar één persoon. En dat is Jezus Christus. Maar hoe zit het dan met al die andere mensen en hun godsdiensten? En daarmee komen we bij Romeinen 1. En dan met name wat er staat in de versen 18, 19 en 20. Waar staat, leest u het maar mee als u de Bijbel voor u heeft. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. En Paulus schrijft hier dat wat van God gekend kan worden aan alle mensen bekend is. En in vers 20 schrijft hij ook wat er van God gekend kan worden. Namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. En Paulus zegt hier, God maakt zich aan alle mensen bekend. Hij openbaart zich door zijn werken. En daardoor maakt hij ook zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid aan de mensen kenbaar. Iedereen kan God dus kennen. Maar, schrijft Paulus, de mensen gaan verkeerd met die kennis om. Ze eren God niet door die kennis, maar ze maken er hun eigen verhaal van. Ja, en dat zie je ook in de godsdiensten terug. Denk aan het feit dat alle godsdiensten wel een verhaal hebben over het ontstaan van de wereld. Maar ook van het feit dat mensen zo onder de indruk zijn van de grootheid van de schepping en de perfecte afstemming van alles, dat ze zeggen dat er wel iets moet zijn. Hoe komt het dat mensen tot zo'n conclusie komen? Dat komt omdat God zich ook daadwerkelijk aan mensen openbaart. God laat zich daardoor aan ons zien, maakt zich daardoor aan ons bekend. Maar vervolgens maken mensen er een eigen verhaal van. Ze zeggen, er moet wel iets zijn. Of er komt een ander scheppingsverhaal naar voren, die je in allerlei godsdiensten terugvindt. Er zijn ook nog wel andere voorbeelden te noemen waarin je ziet dat Gods openbaring, dat God zich wel degelijk openbaart, maar dat mensen toch er op hun eigen manier mee omgaan. Iemand die daar de vinger bij heeft gelegd is de bekende missioloog J.H. Bavinck. En hij spreekt bijvoorbeeld over het besef dat er een algemeen geldende norm is. Een norm waaraan iedereen zich moet houden. En ook dat is het gevolg van het feit dat God zich met mensen inlaat. Mensen hebben een bepaald normbesef. En tegelijkertijd ook een besef van schuld daarbij. En ook dat vind je in allerlei religies terug. En daarom brengen mensen offers of belijden hun schuld. Maar ook mensen die nergens aan doen, die houden er bepaalde normen en waarden op na. Als iemand een moord pleegt, dan vinden de meesten dat de moordenaar straf verdient. En de meesten vinden het ook passend dat je voor een oudere vrouw of een oudere man opstaat als er geen plek meer is om te zitten. Dat vinden ze heel normaal, terwijl ze nergens in geloven. Hoe komt dat? Hoe komen mensen daarbij? Omdat God zich aan mensen openbaart. Een ander voorbeeld van Gods openbaring is het verlangen naar verlossing, zo schrijft Bavinck. Er heerst de overtuiging dat de dood een stoorzender is. En, en ook het gedachte van dat er een tijd geweest moet zijn dat het anders was, dat de dood er niet was. En ook een gedachte dat er ook een mogelijkheid is om uit die klauwen van de dood te komen. En dat vind je in allerlei godsdiensten terug. En zelfs de meeste mensen die nergens aan doen, die hebben de overtuiging dat iemand die overleden is, het beter heeft. Maar ook hier zien we weer dat God er niet voor wordt geëerd. Als het gaat over mensen die geloven dat iemand het beter heeft, dan kan het zelfs zo zijn dat de plek na de dood wordt voorgesteld als een café waarmee je samen met je vrienden een biertje kunt drinken. Maar in godsdiensten vind je bijvoorbeeld, denk aan het hindoeïsme, aan het boeddhisme, de meditatie waardoor je kunt verlossen en zo los kunt komen van de aardse vergankelijke werkelijkheid. Hoe komen mensen erbij dat je daarvan verlost kunt worden? Dat heeft alles te maken met de invloed van Gods openbaring. Mensen hebben een indruk van God gekregen. God openbaart zich aan de mensen. Daardoor hebben mensen toekomstverwachtingen. Hebben ze een bepaald moreel besef. Omdat God in deze wereld werkt, zijn ze onder de indruk van de schepping. God werkt in deze wereld, hij openbaart zich. Maar en dat is het punt, de mensen brengen hem er niet de eer voor. Nee, zo schrijft Paulus, zo lezen in de Bijbel, ze creëren hun eigen goden. Of als we naar de godsdiensten kijken, ze geven aan hun voorouders een goddelijke status. Of men zegt dat het goede als vanzelf in de mens aanwezig is. Mensen maken zelf hun verhaal van Gods openbaring aan hen. En in plaats van hem te vereren, vereren ze hun eigen producten, hun eigen denkbeelden en godenbeelden. En daarom spreekt Calvijn over mensen als afgodenfabriekjes. Wij zijn afgodenfabriekjes. In plaats van dat we God eren, maken we onze eigen goden. En dat is niet onschuldig. Waarom niet? Nou, Paulus schrijft dat mensen de waarheid onderdrukken. Het is niet zomaar iets onschuldigs. Het is niet zomaar dat mensen er hun eigen verhaal van maken en ervan gemaakt hebben. Nee, de mens is er bewust op uit om God weg te drukken. Liever een eigen invulling te geven dan aan God zelf de eer te geven. Terwijl de mens tegelijkertijd toch ook wel weer naar God op zoek is. Een soort rare beweging is dat. Mensen willen enerzijds wel naar God toe, willen wel iets met God hebben, en tegelijkertijd willen ze ook weer niets met God hebben. En dat is ook de kern van de godsdiensten, waarin Jezus niet wordt beleden als Gods Zoon, als Redder en Here. Het zijn onderdrukkingen van de waarheid. Onderdrukkingen van de waarheid van de openbaring van God. Mensen drukken God weg en maken er hun eigen verhaal van. Maar dat kan dus ook betekenen, en dat betekent dus ook dat er soms ook best wel elementen van waarheid in andere godsdiensten zitten. Want God openbaart zich in deze wereld aan de mensen. En de mensen die maken er hun eigen verhaal van, maar soms kun je denken van hé, dat komt me eigenlijk wel bekend voor. Maar het probleem met de andere godsdiensten is dat God niet de eer krijgt, maar dat het verzinsels van mensen zijn. Verzinsels die al generaties meegaan en waarvan men ten diepste ook echt overtuigd is dat het geen verzinsels zijn. Maar God wordt aan de kant geschoven. Dat doen mensen bewust of onbewust. En dat is de zonde van de mensheid, dat hij God wegdrukt en de eer van God aan iets anders geeft. Zo moeten we naar de andere godsdiensten kijken. En daarover wordt God toornig, schrijft Paulus. Maar dat niet alleen. Nee, hij is toornig over dat mensen zo met hem omgaan. Hij is woedend over het feit dat mensen zijn eer aan anderen geven. Maar dat niet alleen. Hij gedenkt in zijn toorn ook aan zijn ontferming. En daarom openbaart God zich ook nog op een bijzondere manier aan de mensheid. Niet alleen door zijn kracht en goddelijkheid, maar ook op een bijzondere manier. En in de eerste plaats is dat door de Tora die hij in Israël heeft gegeven en de profeten. Alleen lezen in de Bijbel dat ook Israël en de profeten met Gods waarheid aan de haal gaan. Israël luistert niet. En daarom heeft God zich nogmaals aan de mensheid geopenbaard. Door zijn Zoon Jezus Christus. Door zijn Zoon laat God zien wie Hij is, maakt Hij zich aan de mensen bekend. En zo brengt Hij door zijn Zoon ook verlossing. Verlossing van al die waandenkbeelden waar mensen in leven. En Hij kan de mens ook echt verlossen. Ook uit die kluwen van God wegdrukken en het je eigen goden maken. En dat is dan ook de reden dat Paulus schrijft in Romeinen 1 vers 16 en 17. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid van ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Het evangelie van Christus is een kracht die mensen vrij maakt van hun onkunde. Zo moeten we tegen het evangelie aankijken. Het is niet iets waarmee God ons komt hinderen om ons van al onze goede overtuigingen af te brengen, ook niet als het om andere godsdiensten of ongelovigen gaat. Maar het is een kracht van God om ons te bevrijden van onze onkunde. En tegelijkertijd is het ook een kracht van God om ons te verlossen vanwege van de zonde, om de eer van God aan anderen te geven. En dat is dan ook de reden waarom Jezus aan alle mensen verkondigd moet worden. En dat alle die in Hem geloven zullen, door Hem zalig zullen worden. En daarom, zegt de apostel Paulus, schaam ik me ook niet. En hoeven wij ons ook niet te schamen als wij zeggen tegen de anderen dat ze in Jezus moeten geloven. Als we tegen anderen zeggen dat Jezus Christus de enige weg tot het behoud is. Wij hoeven ons daar niet voor te schamen. Want het enige wat we ermee willen bereiken is dat ook anderen in de zaligheid delen die God wil schenken. Dat zij bij God komen bij die ze enerzijds wel zoeken, maar die ze anderzijds wegdrukken. Een zaligheid die ook wij alleen maar ontvangen dankzij Christus. Want laten we eerlijk zijn, en daarbij kunnen we natuurlijk naast alle mensen gaan staan. Wij zijn net zulke afgodenfabriekjes als alle andere mensen. Maar een laatste vraag zou dan kunnen zijn, hoe zit het dan met al die mensen die niet in Hem geloven, omdat hun het evangelie niet is verkondigd? Gaan ze ook allemaal verloren? En als dat zo is, zo kun je denken, is dat dan wel rechtvaardig? Nou, laat ik eerst dit zeggen. Als wij het nou werkelijk zo erg vinden dat anderen verloren gaan omdat ze nooit het evangelie hebben gehoord, waarom doen we er dan niks aan? Waarom gaan we er niet massaal op uit om over de Heer Jezus te vertellen? Als het ons zo werkelijk aan het hart gaat dat mensen zonder kennis van Jezus verloren gaan, waarom gaan we dan zelf niet allemaal de zending in en evangeliseren? Of willen we God dan toch weer iets verwijten en zit daar toch weer iets van die oude vijandschap, die vijandschap die in ons vlees zit? En God dan eigenlijk toch weer iets voor de voeten willen werpen, dat Hij oneerlijk is, zoals de duivel ons ook al in het paradijs wilde doen geloven. Maar dat gezegd hebbend, moet ik denken aan een gesprek dat ik voerde met een klasgenoot uit de 5e klas van de middelbare school. We fietsten naar huis en we raakten met elkaar in gesprek en we bleven nog een uurtje staan kletsen. En op het moment, we hadden het over het geloven en op een gegeven moment stelde hij de vraag of ik dacht dat hij verloren zou gaan omdat hij niet geloofde. En ik heb hem toen geantwoord dat ik daar uiteindelijk niets over te zeggen heb. Dat ik niet degene ben die over hem mag oordelen. Maar ik zei tegelijkertijd ook tegen hem, als je in de Heer Jezus gelooft, dan weet ik zeker dat je zalig zult worden. En nu zou ik eraan toevoegen, ik zou het er ook zeker niet op wagen om zonder geloof in Jezus Christus God te ontmoeten. Er is geen enkele reden om zonder meer aan te nemen dat het dan wel goed zal komen. Maar het oordeel zullen we altijd aan God over moeten laten. Het antwoord van de catechismus blijft dus nog steeds actueel. Worden dan alle mensen wederom zalig? Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, maar alleen degene die hem door een waar geloof, die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is een kracht van God tot behoud van een ieder die gelooft. Amen. We gaan samen zingen lied 475, alle versen. Lied 475, alle versen. Nu de collecte bij u aankondigen. De eerste collecte is bestemd voor de herberg in Oosterbeek. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. U kunt de collecte geven bij de uitgang of digitaal. Laten wij nu samen de Heere danken en voorbeden doen. O God, wij danken u voor uw openbaring in Jezus Christus, uw Zoon. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot u dan door hem. Niemand kan u Abba, Vader noemen dan door uw Zoon, in wie u ook uw geest geschonken hebt. We danken u dat wij in dat licht mogen leven, omdat wij niet anders zijn dan andere mensen, vanuit onszelf afgodenfabriekjes, die de eer die u waard bent om te ontvangen aan andere goden geven. Maar Heere, door het licht van Christus dat in ons leven heeft gestraald en straalt, mogen wij geroepen zijn uit de duisternis en leven voor uw aangezicht, bevrijd van angst en van onzekerheid, omdat we u mogen kennen als onze God en Vader in de hemel. We danken u voor dat heerlijke evangelie. Wij hoeven ons er niet voor te schamen, wij schamen ons er niet voor, want het is een kracht van u tot behoud van een ieder die gelooft. Tegelijkertijd, Heere, zijn er zoveel mensen in deze wereld die niet uit het geloof leven. Mensen die tot andere goden dienen. Mensen die zichzelf dienen. Hun eigen afgoden. O God, wat zit een mens dan als vanzelf verstrikt in zijn eigen leugens. Daarom bidden we u dat u zelf met uw licht en met uw geest in deze wereld zult werken. Ja, alle licht op Christus zult laten schijnen. Opdat mensen uit de eigen verwarring en eigen donkerheid tot u mogen komen, tot Christus mogen komen. Heere, we denken dan ook aan de mensen hier in deze stad. Zoveel, Heere, die u niet kennen, buiten u omleven. Een ander geloof hebben of geen geloof. O Heere, wij vragen u of u ook hen dat licht wilt geven dat u zo genadig in ons leven laat schijnen. We bidden u ook dat wij daarin ook voor u bruikbaar mogen zijn. Dat u ook door ons, Heere, de naam van Jezus Christus wilt grootmaken. Dat u ons ook zelf de durf en de moed geeft om over hem te spreken. Over u, o Heere Jezus, als de verlosser en zaligmaker. Omdat we, Heere, het geloof niet delen uit arrogantie, zo van wij zijn beter, maar omdat we weten dat het ook voor de ander een kracht tot behoud is. Dat Christus de kracht van het behoud is. We bidden u ook voor deze duistere wereld, waar zoveel mensen in donkerheid wandelen. Zoveel mensen die andere goden dienen. We bidden u, o God, dat u ook door uw Heilige Geest zult doorwerken, Heere, dat u ook met uw openbaringen door zult gaan. Door de verkondiging van zending en van evangelisatie. Maar soms ook, Heere, horen we dat u zich op een wonderlijke manier, dat de Heer Jezus zich wonderlijk openbaart in dromen en visioenen aan mensen die voor het werk van zending en evangelisatie onbereikbaar lijken te zijn. Heere, wij bidden u dat velen zo zich tot Christus mogen bekeren en zo mogen leven in het licht van uw aanschijn, in het licht van uw genade. Heer, zo mogen wij voor de wereld bidden. Zo mogen wij bidden dat u ook de eer mag ontvangen en zal ontvangen die u zo waard bent om te krijgen. Heere, ja, want u bent God en niemand anders. Geprezen zij uw heilige naam. Heere, in dat geloof mogen we ook voor elkaar bidden. Bidden voor degenen die met ziekte en zorg, verdriet, pijn en moeite door het leven gaan. Heere, die te strijden hebben tegen ziekte. We denken aan Henriette Wiegman, die morgen de laatste preventieve bestraling zal ondergaan en de komende tijd en de komende daarop volgend ook nog steeds een antihormonale kuur zal moeten gebruiken. Wij bidden om uw zegen daarover. Wij danken u voor alle zegeningen tot hiertoe ontvangen. Vragen u om kracht voor Henriette en voor Johan om dit ook alles te kunnen dragen en ook om uw sparende en bewarende hand over hen. We bidden ook voor meneer De Roy die in het ziekenhuis is opgenomen. Wij bidden dat u hem ook in uw hoede zult nemen. Dat hij ook, Heere, mag leven in het licht van uw liefde en genade door Jezus Christus. En we vragen u ook of u de behandeling zult zegenen die hij ontvangt, zodat de bacteriële infectie ook mag worden teruggedrongen en mag genezen. Wij bidden ook voor mevrouw Van Os van de Heuvel. Wij bidden u dat u haar nabij zult zijn. We danken u dat ze weer terug mocht keren uit het ziekenhuis. Wil haar gedenken in haar hoge leeftijd, in haar ouderdom, haar nabij zijn en uw zegens schenken. Zo, heren, mogen we voor elkaar bidden. Bidden we voor jong en oud. Bidden we ook, heren, juist voor elkaar als we te maken hebben met een vijandige omgeving waarin we wonen of werken. Bidden we voor elkaar als er allerlei vragen op ons afkomen, als we in een seculiere omgeving werken en wie van ons werkt daar eigenlijk niet. Het geldt bijna voor ons allemaal. Bidden we ook als we in ons eigen gezin te maken hebben met ongeloof en onwil om te geloven. Heer, wij vragen u, stel ons tot getuigen en maak ons tot een licht. En heren, als wij dan zelf niet weten welke weg wij moeten gaan, wil dan zelf geven, dat wil dan zelf ons wegen laten vinden waar langs onze voet kan gaan. Zo dragen we elkaar aan u op en bidden we u of u ons gebed zult horen. Terwijl we ook nog bidden voor uw volk Israël. Heren, het volk met wie u toch een bijzonder verbond hebt, aan wie u de Tora hebt gegeven, uit wie ook de Heer Jezus Christus is geboren. Wij bidden of u uw volk ook nabij zult zijn, omringen zult met uw liefde en met uw bescherming, maar ook dat zij hem mogen kennen die u allereerst tot hen hebt gezonden in de eerste plaats. Het evangelie, het is een kracht van God tot behoud van een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Och, heren, dat ook uw volk Israël zo de naam van Jezus Christus mag belijden en als hun verwerping van de Messias al tot heerlijkheid van de volken is, wat zal het dan niet zijn, zoals de apostel Paulus schrijft, als uw volk Israël ten volle zal belijden dat Jezus de Messias is. O God, wil het schenken, we bidden het u uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is lied 443. En het gaat over de naam van God. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. God die zich aan ons openbaart op in zijn liefde en in zijn trouw en bovenal in Jezus Christus, zoals we ook zingen, o naam aller namen, aan u alle eer, niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer. Lied 443. Ontvangt dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.